En ik neem u dus mee naar de laatste verse van de brief van Jacobus, waar we vorige keer terecht waren bij de vermelding van Elia en zijn gebed, waarbij gezegd wordt van Elia, hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. Dat is wat ook vermeld wordt inderdaad in Lucas 4 door de Heer Jezus zelf. En het is opmerkelijk omdat we daar details krijgen die wij in het Oude Testament dus helemaal niet vinden, want er staat er niet bij. Wel dat het niet regende, maar dat het bij Elia vandaan kwam en dat het bovendien 3,5 jaar duurde, dat staat er niet bij. De aardigheid is dat met deze toegevoegde vermelding deze geschiedenis van Elia ineens geplaatst wordt in onze dagen. Hoewel wij wellicht eerder geneigd zijn te denken aan de 70ste week van Daniël, omdat we daarvan doen hebben inderdaad met 2 perioden van 3,5 jaar. Namelijk de beide helften daarvan. En daar heeft het ongetwijfeld mee van doen. Maar ik heb geprobeerd u uit te leggen vorige keer dat die eigenaardige verhouding van het is 7, maar het heeft 2 kanten. Zo kan je het natuurlijk ook zeggen. Het is 7, maar het heeft 2 kanten. Dat wel degelijk een structuur is die verband houdt met onze tegenwoordige tijd. En ik geloof dat ik u, dat weet ik niet zeker meer, maar ik dacht dat ik u meegenomen had even naar de geschiedenis van Jozef, waar wij weliswaar de dubbele cijfers vinden, maar dat verandert aan de structuur en de verhoudingen helemaal niets. Waar wij tegenover elkaar hebben 7 vette en 7 magere jaren... 7 vette koeien en 7 magere koeien, 7 vette aren, 7 magere aren. En die blijken toch naast elkaar iets te doen. Dat wil zeggen, de 7 vette eten de 7 magere op. Ze zijn dus op een of andere wijze dan toch gelijktijdig. Hoewel het anders vermeld wordt, maar ze worden in de dromen gelijktijdig gezien. 7 aan de ene kant en 7 aan de andere kant. En het idee is dat de mageren, die krijgen deel aan het vette, maar ze worden er niet vetter van. Toen kwam ik iemand tegen die zei, als dat zou kunnen. Maar toch maar, een Bourgondier. Maar toch maar. Maar het is de beschrijving feitelijk van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Hoe dan ook, geschiedenis van Jozef heeft rechtstreeks niets van doen met de 70ste week van Daniël of de wederkomst van Christus, maar heeft rechtstreeks van doen met onze tegenwoordige bedeling, waarin de beloofde messiaanse nieuwtestamentische zegeningen terecht zijn gekomen, niet bij de 2, maar bij de 10 stammen van Israël, om zo te zeggen, en niet in het openbaar in Israël of in Canaan of hoe het land maar heet voor de gelegenheid, maar zijn terechtgekomen ergens in het geheim, ergens in de wereld. Met die Egyptenaar, maar het is dan Jozef en zo, hè. Nou goed, dat idee is het. En dat is ook wel aardig dat het hier wordt aangehaald. Want hoe dan ook, in de wereld van vandaag zien wij deze situatie. De wereld zelf wordt beschouwd als arm, als mager in onze tijd. Wij weten niet beter, wij hebben het nooit anders meegemaakt. En onze zogeheten vaderlandse geschiedenis begint nou helemaal bij het jaar 0. Of was het 10 voor Christus of zo? Heb ik nooit begrepen waarom dat was. Maar dat was zo. Toen kwamen de Batavieren in ons land. De uitvinders van de waterfietsen. Die bij Lobit ons land binnenkwamen, naar het schijnt. Hadden we zeker geen grenzen, wat in de 50e jaren dan toch een vreemd idee was. Vooral als het nog ging om de grens met Duitsland. Ook nog begrepen wij niks van allemaal. Maar het doet er nou niet toe. Maar daar begon de geschiedenis. Alsof er daarvoor niemand in ons land was. Later heb ik begrepen dat het ons land ook niet was. Maar ja, hoe kun je vaderlandse geschiedenis hebben als je geen vaderland hebt? En tegenwoordig heeft men het begrip vaderland afgeschaft. Dus hoe nou die Batavieren in de vaderlandse geschiedenis terechtkwamen, is mijn volledige raadsel. Maar de geschiedenis is uiteraard wel een stukje ouder dan dat. Maar wij weten gewoon niet beter. En wij denken dat de armoede, de schaarste in de wereld, dat altijd geweest is. En daarvan moet ik u zeggen dat volgens de Bijbel dat niet zo is. Ook de geestelijke schaarste niet. Maar dat de Heer nou eenmaal de hemelen heeft toegesloten. Ik bedoel het overdrachtelijk, want ik heb het over een ander klimaat dan dat wat ze in de beeld hebben uitgevonden. Dat wil zeggen, de Heer heeft de hemel toegesloten. Dat is wat de Bijbel aankondigt. Heeft zijn aangezicht verborgen voor de wereld. En die moet het dan maar doen met wat het in zichzelf heeft. Dat is niet veel. Dat is mager. En voor zover er dan in de wereld toch enige zegen is, zo enige rijkdom is, wordt die veroorzaakt doordat aan de andere kant wel degelijk het evangelie gepredikt wordt. En in populaire en historische termen, door de stichting van het christendom, dat dan toch op een of andere wijze redelijk verbreid is geworden, althans in bepaalde delen van de wereld, vooral onder het blanke deel van de wereldbevolking. Dat kan nog net, denk ik, wat ik nu zeg. Want daar is het, dat is bij de 10 stammen, maar goed. Maar daar is het dan toch terechtgekomen. En daar heeft het ook inderdaad het een en ander teweeg gebracht. En de wereld heeft daar de vruchten van geplukt. Tot op zekere hoogte. Ik weet dat je bij al die opmerkingen vraagtekens kunt zetten. Maar dat kun je bij alles. Ik heb zelfs iemand gekend die kon bewijzen dat 1 en 1 niet 2 was. Hè? Nee. Nee, laat maar zitten. 2 maal oneindig is oneindig en oneindig gedeeld door 2 is oneindig. Dus 2 is gelijk aan oneindig. Breek daar uw hersens maar een keer over. Dat soort dingen. Ik bedoel, je kunt overal een vraagteken bij zetten. En als je dat gaat doen, dan word ik zenuwachtig. Dan denk ik, hier moet ik wegwezen. Want dan hebben we geen boodschap meer. Helemaal niks. Toch, dat is de officiële positie van de van een atheïstische, dan wel een agnostische wetenschap. Men weet immers niks, maar men noemt zich wetenschap. Agnostiek wil zeggen dat men niks weet, toch? Voor zover ik mijn talen ken, is dat de betekenis. En ik van de week las ik nog een stuk van een wetenschapper die zei, nou, ik ben geen atheïst, ik ben een agnost. Dan dacht ik meteen dat ik dat al eerder geconstateerd had bij de openingszin van het artikel. Maar vooruit maar weer. Hoezo wetenschappen dan? Ontgaat mij volledig die dingen. Je kunt er overal van. Ze hebben weer een nieuw boek geschreven over de Bijbel. Over het ontstaan van de Bijbel en de positie van de Bijbel in de wereld. En is van de week uitgekomen. Die dingen worden geschreven niet gehinderd door kennis van zaken en zonder werkelijke kennis van de inhoud van de Bijbel. Dat meen ik serieus. Wetenschappers of niet. Ik heb daar geen waardering voor, geen respect voor ook. Als je niet bereid bent te volgen wat letterlijk in de Bijbel staat, dan moet je met je vingers er vanaf blijven. Maar ik vind ook dat hetzelfde geldt voor elk ander boek in de wereld. Als je de gedachtegang van de schrijver überhaupt niet wil volgen, dan moet je zo'n boek niet lezen en al zeker niet bespreken. Maar goed, wat ik probeerde te vertellen met deze lange aanloop is natuurlijk toch gewoon dat wij leven in dagen waarin de wereld in armoede is. Wij weten niet beter, want we hebben nooit anders meegemaakt in ons vaderland sinds dat 2000 jaar geleden werd uitgevonden. of zoiets. Door de Batavieren, zoiets was het toch? Want naar Bijbelse maatstaf, voor zover wij weten, de Heer heeft, nou ja, het staat zwart op wit in de Bijbel, de Heer heeft voortijds veelmaal, ik moest zachtjes praten, anders dan red ik het niet tot vanavond 7 uur. De Heer heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. En dat hij nog meer gesproken heeft dan, dan wat wij in de Bijbel hebben, dat blijkt wel, want soms komen we dingen tegen, zoals hier in het citeren van Elia. Soms komen we details tegen die we niet wisten, omdat ze inderdaad niet in het Oude Testament staan. En soms vinden we verwijzingen, bijvoorbeeld naar dingen in het Oude Testament die we ook niet wisten. Wist u dat, wie Jannes en Jambres waren? Hè? Ze worden in het Nieuwe Testament genoemd. Jannes en Jambres, maar wie zijn dat dan? Dat staat er niet bij, dat weten wij niet. Of toch? Ja, uit andere bronnen dan de Bijbel weten we het. Dat waren die tovenaars in Egypte die dat kunstje nadeden van Mozes enzovoorts. Heb je dat nog? Dat staat niet in de Bijbel, maar het wordt wel in de Bijbel aangehaald en daarmee legitiem gemaakt, of hoe zeg je zoiets, hè? Gelegaliseerd binnen het kader van de, geautoriseerd binnen het kader van de Bijbel. En zo zijn er wel meer van die dingen die wij weten, waar ook niemand aan twijfelt, en die, maar die staan niet eens in de Bijbel. God heeft van als veel meer gesproken dan alleen wat wij in de Bijbel hebben. En wat wij in de Bijbel hebben, dat is overgebleven en vastgelegd, opdat wij toch dat woord van God zouden hebben in onze dagen, waarin de Heer zwijgt en geen profeten meer zendt. Dat is het. En het punt is, wij leven dus in die schrale wereld. En voor zover er dan toch vettigheid is, om zo te zeggen. Vet staat voor zegeningen, voor rijkdom. Ook geestelijke rijkdom, dat heet ook zo. Vet, olie, enzovoorts. Voor zover het er is, komt het via dat woord van God. En waarna de vraag is of de wereld daar wat aan heeft. Nee, dat niet. Maar het is voldoende om de wereld in stand te houden. Al kan het ook anders geformuleerd worden. De Bijbel zegt dat de wereld wordt in stand gehouden door de Heer zelf. Alle dingen bestaan tezamen door hem, Colossense 1. Hij houdt het in stand omdat hij er nog iets mee doet. Ook in onze dagen. En anders zou de wereld helemaal geen bestaansrecht hebben. Kortom, dat we er nog zijn in het jaar 2016 officieel tellen. Of al zijn we onderweg al lang de tel kwijtgeraakt, tot mijn vermaak overigens. Maar dat zo is, dat is omdat de Heer nog steeds zijn werk doet. Maar dan niet ten behoeve van die magere koeien, om zo te zeggen. Niet ten behoeve van die schrale wereld. Maar ten behoeve van de opbouw van zijn gemeente, tot zijn heerlijkheid enzovoorts. Dat is wat de Bijbel daarover zegt. En dat dat wat spin-off heeft, ik heb een paar moderne termen opgezocht uit de la. Dat het wat spin-off heeft in deze wereld, dat de wereld er wat vruchtgebruik van heeft, zal ik maar zeggen. Ja, dat is zo. Is dat de bedoeling? Nee, dat is niet de bedoeling. Moet je het dan tegengaan? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Laten voor wat het is, zo werkt het nou eenmaal. En dat is waar het allemaal over gaat, feitelijk, hè? Nou goed. Elia, hij was een mens van gelijke bewegingen als wij. Die vind ik ook wel aardig. Want, ik weet niet hoe u dat hebt, maar bij het lezen van de Bijbel dringt toch langzamerhand tot ons door, ook al zijn we ons dat niet bewust, dat die mensen die daar leefden, dit was pak een beetje 2900 jaar geleden, wanneer het maar was, eeuwen, vele eeuwen voor Christus, dat mensen waren precies zoals wij. Nou ja, ze reden niet op een elektrische fiets. En ze hadden geen elektrische stoelen trouwens ook. Ze moesten dat allemaal op andere wijze geregeld zien te krijgen. Hetgeen aardig gelukt is, heb ik altijd de indruk. Want ze reisden ook de hele wereld over. Al deden ze dat dan niet even gauw tussendoor in de paasvakantie. Maar het waren mensen zoals wij met dezelfde conflictsituaties enzovoort. Ze zullen ook wel waarschijnlijk dezelfde hulpverleners gehad hebben. Al hadden ze dan misschien geen ziekenfonds. Weet je veel. Maar, er is niks veranderd. Dat idee, dat dwaze idee dat wij buiten de Bijbel om als het ware dagelijks aangereikt krijgen. Het idee dat de mensheid als zodanig zich ontwikkelt. Dat de mens van vandaag van een beter gehalte is, zal ik maar zeggen. Met een hoger octaangetal dan die mens van vroeger. Nee, ik bedoel dat hij minder snel ontploft. Dan vroeger. Maar ja, dat is helemaal niet zo, natuurlijk. Het is wat de mensheid betreft niks veranderd. Dat de mode verandert, dat zal zo wezen. Ja, en daar heb je het ongeveer wel mee gehad. En dat men andere leugens gelooft dan vroeger, dat zal ook wel. Want ja, als het niet de waarheid is, dan ben je aan leugen overgeleverd. Maar leugen wordt gemakkelijk vervangen door een ander. Dat moet ook bij tijd en wijle natuurlijk. Want je kan het allemaal niet stand houden in de loop van de tijd. Dan moet je weer wat nieuws bedenken. En dat is dus wat gebeurt. En dat vind je dus met name in de wetenschap bij uitstek. Dat is de filosofie. Daar verandert het een en ander. Maar dan nog, binnen bepaalde kaders uiteraard. Hè. Je kunt naar links uitwijken, je kunt naar rechts uitwijken, maar het heeft zo zijn grenzen binnen het menselijk bestaan en binnen het menselijk bedrijf. En dat is het dan. En de prediker zegt ervan, er is nooit wat nieuws onder de zon. En wat er vandaag is, was er in het verleden ook al eens. Dat wil zeggen, dat gaat maar heen en weer en dat gaat op en neer. Maar in beginsel, als je het enigszins breed neemt, er verandert helemaal niks. En die mens van vroeger is dezelfde als de mens van vandaag. Moeilijker mag je niet wezen. En dus is er niks nieuws te melden. Daarom doe ik er ook altijd zo laconiek over. Niet om de menselijke problematiek, om zo te zeggen, te bagatelliseren. Maar wel omdat het toch een beetje komisch is. Dat de mens zegt, nou, als je het mij vraagt, een jaartje of 6.000. Als het 6 miljoen zou zijn, dan zou het nog komischer zijn. Dus vooruit, ik hou het dan toch maar bij een jaartje of 6.000. Dat die mens na een jaartje of 6.000 nog steeds met dezelfde problemen rondloopt. Met dezelfde levensvragen als in het verleden. Daar verandert dus niks aan. Het is ook niet werkelijk oplosbaar. Het enige punt is, en dat zou ieder van ons goed moeten begrijpen, dat dit leven dat we hebben, dat is nou eenmaal niet ideaal. Dat is nou eenmaal tijdelijk. En dat gaat voorbij. Als dat uw probleem is, oké, dan hebt u het begrepen. En dan, hè? Nee, dit was het antwoord. Ik bedoel, niet de probleemstelling. Niet de vraagstelling. Het antwoord is, dit leven is niet ideaal. Dit leven gaat voorbij, is van tijdelijke aard en je moet het ermee doen. Met dank aan, hoe heette die man? Visser. Je moet het ermee doen. De rijdende rechter. Ja, dan moet u het mee doen. En die zei het ook lachend. Zo van, ja, het is niet ideaal, maar zo is de rechtspraak nou eenmaal. Ik kan niet beter. En als daarmee het probleem niet is opgelost, dan heb je pas echt een probleem. Laat het maar goed tot u doordringen. Meer is er niet, behalve dan dat ons geleerd wordt in de schrift, in de Bijbel, dat er aan de andere kant, dat heet genezijde, in plechtige taal, aan de overzijde, dat er aan de andere kant leven is. En dat is wel ideaal. En dat kun je krijgen. En het kost niks. Dat is voor velen ook een probleem. Want wat moeten ze nou met hun goede bedoelingen? En al hun goede werk en activiteit, want het dient dan tot niks. Toch? Je hoeft er niet voor te sparen of zo. Dat is een vervelend probleem. Ik heb een broeder gekend, wiens naam ik niet zal noemen. Omdat het atleewagen was. Die zei, ja, als het niks kost, ja, dat is nou jammer. Dan als het gratis is, want dan kun je niet afdingen. Typisch Leeuwenhaagse humor. Ik mag dat wel. Ja. Maar dat is het. Dat wil zeggen, weet je, wij proberen van dit leven wat te maken. De werkelijkheid is, het is totaal los. Maar je kunt een andere krijgen. En als je gehecht bent aan dat oude, oké, maar klaag dan niet dat er van alles aan mankeert en dat het niet oplosbaar is, dat het zo zijn gebrekkige kant heeft, om zo te zeggen. Benaderen ze alle kanten daarvan zijn gebrekken. Zo is dat nou eenmaal. En het is niet tragisch. Het is zelfs niet negatief of cynisch of iets dergelijks. Zeker niet, want ik kom van de andere kant binnen. Vanuit dat wat de Heer ons geeft, dat wat wel ideaal is, enzovoorts. En daar zal men uit leven in de praktijk. Zie? En dat is ook in het algemeen de strekking van deze brief van Jacobus, die eigenlijk hetzelfde doet als wat alle andere apostelen fundamenteel ook doen. Ons op een hoger niveau plaatsen. On higher ground. Zoals het lied zegt, Lord plant my feet on higher ground. Ik geloof niet dat het ooit in het Nederlands vertaald geworden is. Dat is jammer, eigenlijk. Dat is een klassiek evangelisch lied, broeder. Ja. Lord plant my feet on higher ground. Zoek het maar eens op Google. Of op YouTube. Dat moet er wel op voorkomen. Ik vind het een geweldig lied. Het is, qua inhoud komt het wel aardig overeen met ik mag wonen op de bergtop. Maar dan vooral de coupletten natuurlijk daarvan. Zet me op een hoger niveau. En dat is wat de apostelen doen natuurlijk in de nieuwtestamentische tijd zeker. Omdat wij dat hogere niveau hebben. En mede omdat het niveau van de wereld als zodanig lager is dan ooit, sinds de Heer zich heeft teruggetrokken, zijn woord heeft teruggetrokken, in de zin van de hemel heeft gesloten en wat het maar was. Sinds hij zijn aangezicht verbergende verbergt. En hoe het dan allemaal maar staat, reeds in het Oude Testament aangekondigd. Dat betekent ook dat vanuit dat hogere niveau, om zo te zeggen, vanuit onze positie als kinderen Gods, wij natuurlijk leven in wat de Bijbel noemt, in gemeenschap met elkander. Johannes beschrijft het zo, in 1 Johannes 1. Zo hebben wij gemeenschap met elkander, maar in het bijzonder en met zijn zoon. Dat wil zeggen, wij wandelen in het licht. Wij maken deel uit van een gemeenschap van wedergeboren mensen. En wij staan in de eerste plaats in verbinding met het hoofd van dat lichaam, namelijk met de Heer Jezus Christus. En vanuit die positie schrijft Jacobus over beleid elkander de misdaad en bid voor elkander. En het gebed van een rechtvaardige vermag veel. En dat soort uitspraken meer. We zouden ons bewust zijn van de positie die wij innemen. En ik plaats het ook op een hoger niveau. En niet op het lage van, wij zijn een mens hier op aarde met al onze lek en gebreken en tekortkomingen. En je moet maar veel bidden. Want dan komt het misschien ooit nog eens een keer goed of iets dergelijks. Of dat is goed voor je. Waarvoor dan precies, dat is ook nooit helemaal duidelijk. Nee, het is christelijk toch, bidden. Zelfs dit is gelogen, hè? Want dat doen ze in alle religies, hoor, bidden. Het is niet specifiek christelijk. Het is ook niet onchristelijk. Dat is waar, maar om dan te zeggen dat dat christelijk is... Dat is ook wat voorbarig eigenlijk. Want dan kom je vanzelf tot het idee... dat het dus niet uitmaakt welke religie je aanhangt... omdat men toch als men maar bidt bij gelegenheid. En voor dat woord heeft men trouwens... inmiddels het woord mediteren uitgevonden. Zo van als je maar een keer je stille tijd houdt. Zal ook wel uitgevonden zijn toen de spreker ook zijn stem kwijt was... en er niks anders op staat dan het stille tijd te houden. Maar, toe maar. Maar wij worden daar inderdaad bovenuit getild. En ons wordt voorgehouden dat we ons zouden realiseren... dat we leven in gemeenschap met de Heer... en dat het wat uitmaakt hoe wij staan tegenover de Heer... en dat het wat uitmaakt dat wij al onze bekommernissen op hem werpen... en hoe dat maar heten mag, want hij zorgt voor u. En het wordt uitgebreid in andere schriftplaatsen gezegd... en die zou je dus eigenlijk ook daadwerkelijk naast moeten leggen. Maar ook in het Oude Testament vind je dit soort dingen. Hoe dat ook zij... Er staat in vers 17, Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij... en hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. Het is niet de bedoeling van dit vers dat wij ook dat eens uit zouden proberen. En de Heer vragen of het alsjeblieft 3,5 jaar lang dan is niet zou regenen of zo. Dat is niet de bedoeling. Wat dan wel de bedoeling is van het vers... Nou, de bedoeling ligt meer in het vers dat erop volgt... want dit was maar een aanloop... waar staat en hij bad wederom en de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. En dat laatste, dat staat heel wat duidelijker in 1 Koningen dan het eerste... Dat laatste is, dat weet u toch hoe dat was, dat Elia bad omdat het weer zou gaan regenen. En toen stuurde hij zijn knecht, geloof ik, naar buiten om ga jij eens kijken hoe het met het klimaat ervoor staat. En uiteindelijk zag je dan een bolletje als eens mans hand. Ze hebben mij omstandig gewoon uitgelegd dat het dan wel een erg klein wolletje was, wat ik niet echt begrepen heb, want mijn vader had toch grote handen. Vergeleken met die van mij in elk geval. Dat is ook altijd zo gebleven trouwens. Maar, ik begreep die dingen ook niet. Gek is dat ze er met zulke verklaringen komen. Het is natuurlijk de vorm van een hand. Die wolk. Die van een zegenende hand over de aarde. En hoe groot die is... maakt in dat verband helemaal niks uit. Gaat om het plaatje ervan. Toch? Nou ja. En uiteindelijk regende het ook heel verschrikkelijk. En moest er ook hard gelopen worden om voor de bui thuis te zijn. Of hoe dat maar precies was. U leest het maar eens na. Maar het wordt omstandig beschreven enzovoort. En het punt is natuurlijk dat ook daar in die geschiedenis... de zegen bestond uit de regen... Ik bedoel, als het niet regent, ja, dan wordt het land onvruchtbaar. Zoals de gids je altijd uitlegt als je ooit een keer naar Israël gaat of zo. Hè? Even een dagje naar de woestijn van Judea, dat is ook leuk. En dan, dan neemt die gids altijd een handje zo uit. Ik denk dat hij wel goed kijkt wat hij grijpt, maar een beetje van de grond zo aarde zo, laat hij je zien. Kijk, zand, steentjes, wat het maar is. En dan uit de veldfles een beetje water erop. En dan even wachten, even een sigaretje roken. En dan zie je het groen worden en uitkomen. Want wat je niet had gezien was dat de zaad tussen zat enzovoort. En dat er dus alleen maar wat water nodig is om... om de aarde te laten uitspruiten. Zo zit dat. En dat is niet alleen daar zo, hè. Ik bedoel, als het niet regent, ja, dan houdt alles dus inderdaad op. En het gebed is uiteraard hopelijk niet een gebed om droogte. Het gebed is een gebed om regen. Dat hebben wij hier in Nederland niet nodig. En misschien komt dat wel omdat iemand... Nou ja. Laat me zitten. Daar heb ik nog wel een paar grappen over, maar toen we over waterhuishouding gesproken. Maar toen maar. Maar dit is wel waar het over gaat. Dat wij leven in zo'n dorre wereld. En de bedoeling is dat we inderdaad bidden. En dat de Heer ons dat geeft. Opdat wij vrucht voort zouden brengen uit onze eigen levens. En u weet hopelijk wat ik altijd als commentaar geef op dat woord bidden. Dat als je het smal neemt, weliswaar is het hardop spreken. Pros agomai of agomai betekent nou eenmaal hardop spreken volgens het etymologisch woordenboek. Het Grieks etymologisch woordenboek, maar niet meer. Zo is dat. Maar het heeft in de Bijbel een veel bredere betekenis van in het algemeen dienst aan God. Goddienst. In de echte betekenis van de term, niet in de zin van religie, maar in de zin van een toegewijd leven. Want spreken tot God wordt, als het breder wordt, handelen naar God toe. Leven voor hem. Niet alleen met de mond, maar met heel het leven. Men lezen Romeinen 6, dan wel Romeinen 12, de eerste verse, dat we onze leden, onze lichamen zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid en tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Of anders de Hebreeënbrief natuurlijk, dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade om vandaar te krijgen genade, barmhartigheid en hoop te bekwame tijd. Tot kortom, het dienen van hem die op de troon zit. En dat is de grote betekenis van het begrip gebed of bidden in de Bijbel en in dit soort context. Dan zegent hij. En de Bijbel leert ook op welke wijze dat gebeurt. Want de zegen bestaat, daar gaat hij weer smal uit, dat God vervolgens tot ons spreekt. Het is heel gemakkelijk. Het begint met Samuel. Ja, waarom Samuel? Omdat Samuel komt van... Shema, dat wil zeggen van Shem, van horen. God hoort, betekent het. Samuel, zegt de Heer. En dan zegt Samuel, spreek Heer, want uw knecht hoort, dat is zijn gebed. En daarna spreekt de Heer tot hem. En dat woord draagt dan in het leven van Samuel vrucht, zodanig dat ik altijd van Samuel zeg, als ik het niet vergeet tenminste, zeg ik van Samuel, hij is de uitbeelding van het actieve woord van God, overal op de achtergrond, maar niettemin, hij is een beeld van het woord van God. Daarom staat hij ook boven de koningen en is hij degene die de koningen zalft en bekritiseert, overigens, want hij is een beeld van het woord van God. Zie? Dat uitgewerkt wordt in de loop der geschiedenis, om zo te zeggen, van het plan der eeuwen en zo verder. En zo is het met ons ook, en dat is de gedachte hier. God spreekt tot ons, hij roept ons, wij stellen ons aan hem ter beschikking en zeggen, Heer, hier ben ik. En daarna, maar dan zijn we weer aan het begin van deze brief. En zo hoort het eigenlijk ook. Want zo gaat dat ook gewoonlijk, hè? Met die oude klassieke literaire vormen. Het eindigt waar het begint. Dat heeft een goede reden. Begint namelijk met een samenvatting van de hele brief, zodat het eind, namelijk het doel ook van de brief, meteen in de eerste verse naar voren wordt gebracht. En aan het eind van de brief ben je op dat punt en daarmee ben je dus rond. En krijg je een zogenaamde cirkelredenering, dat komt terug. Daarmee is het verhaal af. Want het begon met, indien het iemand aan mij zijt, ontbreekt, dat wil zeggen, aan onderwijs, aan woord van God dus, dan zou men die van God begeren, dat is gebed toch, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, dus dan begint het heel hard te regenen. Zoiets. En het wordt herhaald, want dit was de inleiding van de brief, het wordt een paar versen later herhaald, dus de brief degelijk begonnen is, met die woorden, dat de bedoeling is dat het woord der waarheid, waaruit wij zijn wedergeboren, zou worden geplant in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. En dus dat woord van God zou in ons wonen en vrucht dragen. Maar die gedachte staat ook in Hebreeën 6. Die kent u toch, dat is hier vlakbij natuurlijk. Dus, even. Hebreeën 6, vers 7. Hebreeën 6 vers 7, want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt, geweldig hè, de aarde brengt bekwaam, waar is de aarde voor, dat kan de aarde goed, kruid voortbrengen, kruid met een D wel te verstaan, was de bedoeling. En bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God, de aarde. En dat gaat dus, wordt genoemd als voorbeeld voor de mens. Ook voor de christenmens hoor, de wedergeboren mens. Gedachte zelf komt trouwens uit, naar ik meen Jesaja 55... Jesaja 55. Dat begint dan met bijvoorbeeld vers 3. Nou ja, ik zou ook net zo goed bij vers 1 kunnen beginnen. Want daar hebben we dan de schaarste, de magerte van de mens. O alle gij dorstigen. Komt tot de water en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder melk en zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Het is de ideale situatie van de econoom. Er is schaarste. Ha, fijn, er is schaarste. Daar kunnen we aan verdienen. Ja, er is een hele markt die voor ons open ligt. Maar hier is het gratis, dus er valt niks aan te verdienen. En wij maken deel uit van die schaarse wereld, om zo te zeggen. En dan staat er, vers 3, neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En ik zal u geven de gewisse weldaden van David, de zegeningen van het nieuwe verbond. En, maar als er staat, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal u geven, wat zal de Heer dan geven? Zijn woord, uiteraard, want hij zegt hoort. Want dan zal de Heer zijn woord geven, zijn onderwijs. En dat is wat hier besproken wordt. Want, zegt de Heer, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe, mijn wegen zijn hoger dan de uwe. Maar dan ben ik al in vers 9 ongeveer. Kortom, een uitgebreide oproep om toch te luisteren naar wat God te zeggen heeft. En dan krijg je vers 10. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert. maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven aan de zaaier en brood geven aan de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Nou, het lijkt me duidelijk dat dit achterliggende woorden zijn achter Hebreeën hoofdstuk 6. Maar inderdaad ook achter die Jacobusbrief. Men zou luisteren naar het woord van God en dan onderwijst God via zijn woord. En dat wordt beschouwd als regen uit de hemel. Regen die de vruchtbaarheid zou brengen voor de aarde. En dus als woord van God dat zegen vruchtbaarheid zou brengen in onze levens. En dat is de strekking van, gaat hij weer terug, Jacobus 5 vers 16. Bid voor elkander, opdat gij gezond wordt, en krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Wat is er de bedoeling van dat gebed? Nou ja, dat we ons openstellen voor de Heer die aan ons wat te zeggen heeft. En dat dat woord vervolgens in ons zou vrucht dragen. Dat is het verhaal. Zie? Ja. En die 3,5 jaar uit de dagen van Elia, die verwijzen ons naar de situatie in onze dagen, waarin de wereld is afgesneden van dat woord van God. God spreekt niet, hij zendt geen profeten meer. Tot ergernis van de charismatischen onder ons. Toch? Nee, die denken ook, haar fijner is schaarste, dus er is een markt. Het zijn vacatures. Een vacuüm. Dus we hebben profeten nodig. En als we ze er niet zijn, dan gaan we zelf te weinig verdienen aan het profeteren. Dan gaan we profeten opleiden. Ja, natuurlijk. Want je weet, als je het zelf niet kunt, dan ga je de les ingeven. Hoe was die kreet ook alweer? Zij die kunnen doen, of zoiets. En zij die niet kunnen onderwijzen. Zoiets was het toch? Nee, zoiets was het. Hij was natuurlijk veel mooier dan ik hem nu zeg, maar. Hè? Ja, ken jij hem? Ja, zo is hij, ja. Ja. Maar het is een bekende kreet, maar hij is iets anders, maar wel precies met deze strekking, hoor. Nou. Ja. Dat denk ik. Bijna elke dag lees ik een advertentie in de krant van iemand die geeft seminars, workshops, weet ik veel, ik zie het elke dag, maar ik weet niet eens hoe die het heet, maar het gaat over de beurs, over geld, over beleggen. Dat gaat kennelijk over de korte termijn. Dat gaat gewoon over speculatie aan de beurs. En dan denk ik altijd, als die man weet hoe het moet, dan gaat hij toch zeker niet een andere vertellen hoe het moet. Dat zou toch wel dom zijn. Dus alleen al dat hij naar lessing geeft, bewijst dat hij dus ook niet weet hoe het moet. Of althans, dat hij misschien wel weet hoe het moet, maar het niet kan. Nee, ik weet hoe het goed aanspelen moet, maar ik kan het niet. Je kunt er altijd nog les in geven, zeg ik dan altijd maar. Maar doe maar. Maar ik hoop dat hij de strekking van deze woorden begrijpt. En dat ik er lang bij stilsta, is omdat ze zeer fundamenteel zijn. Enerzijds en anderzijds omdat deze woorden misbruikt worden. Zo van, als wij maar bidden, dan en we specifieke wensen hebben, dan brengen we die bij de Heer of bij God. En dan, als we dat dan maar genoeg volhouden en er stellen van overtuigd zijn enzovoort, dan het krachtig gebed of een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. En dan komt het wel goed. Maar dan heb je wel de schriftplaats, de tekst, de zin volstrekt uit de context getrokken. En binnen de context, dat is die van de hele Bijbel. Maar in elk geval van deze brief is dat heel wat anders. Nou, niet heel wat anders. Het gaat om de om het ongezond zijn, dat is hetzelfde, is nog een woord uit vers 16, notabene ook nog. Het gaat om ongezond zijn, om een onvruchtbaarheid van de natuurlijke mens nou eenmaal. En de bedoeling is dat die vruchtbaar wordt doordat het woord van God, het zaad der wedergeboorte, het woord des levens, in een mens geplant wordt. Want de mens in zichzelf is onvruchtbaar, brengt echt niks voort. Niks wat de moeite van het vertellen waard is. En de mensheid heeft daar een smoes op gevonden, heeft toen bedacht, ja, niet wij, ik hoor het de man nog zeggen. Nou ja, niet maar, het was niet maar één man, maar die ene hoor ik het toch nog zeggen. Die zei, ja, nee, wij gaan dat niet meer beleven, maar onze kinderen. Weet u wel, we werken aan een betere toekomst voor onze kinderen. Ze zijn altijd verexcuseerd. Als er vandaag niks van terecht komt en binnen deze generatie, dan zegt men, nee, maar het is ook voor de volgende. En bij de volgende generatie is het uiteraard precies hetzelfde. We hebben de aarde ook niet geërfd van onze voorvaderen, maar we hebben het in leen van onze kinderen. Oh, oh, oh. Wat een stommiteit vind ik dat. Hè? Oh. Wij leven hier vandaag. Onze kinderen moeten het later uitzoeken. Onze voorvaderen, ja, sorry. Die zijn er geweest, heet dat. Ja, die zijn er geweest. Die hebben het verprutst. En wij in onze dagen zijn nu aan de beurt om het te verprutsen. En daarna mogen onze kinderen het ook weer op hun manier verprutsen. En zo is dat nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen. Zo zit het in elkaar, niet alleen omdat de Bijbel dat zegt, maar omdat de geschiedenis het ook bewijst dat het zo is. En er is maar één alternatief, dat is, en het is ook bekend, dat is dat je eruit moet stappen. Hè? Uit, hoe was dat lied ook, het lied ben ik kwijt, dat lied over die draaimolen. Waar je...
De mallenmolen van het leven.
Die bedoel ik, ja. Ja. Over de mallenmolen van het leven. Ja. Je moet zien dat je eruit komt. He? Ik heb er altijd wat tegen. Ik heb er altijd wat tegen gehad, tegen die draaimolens. Het gaat in het rond en dat kost een heleboel energie. Want voordat je het weet, slinger je eruit. Het kost zo grote moeite om erin te blijven zitten en je vast te houden. En je komt nergens. Je komt nergens. Toch? Nou, dat is het leven. Je bent druk en het kost een boel moeite allemaal. Maar het gaat nergens naartoe. Het is gewoon flauwekul. Je kan er gewoon bij blijven staan kijken. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Erbij blijven staan kijken en te zien hoe dat allemaal gaat. Hoe die mensen, vooral kinderen natuurlijk, de grootste lol hebben.
Ik zal zien tot het einde.
Ja, staat erbij te kijken. En af en toe dan schiet er iemand uit. En dan mag je niet lachen, want het is meestal ernstig. Maar dan toch, ja, that such is life, denk ik dan wel eens. Het is één grote speeltuin, als het ware, die veel te serieus genomen wordt. En waar niks serieus over te melden valt. Het punt is nou juist, je kan eruit. Je kan er gewoon uitstappen en zeggen, ah maar. Sommige mensen doen dat met de Bijbel dicht ook. Niet dat ze dat veel helpt, maar die nemen afstand van het systeem. Die blijven erbij staan kijken. Daar kom je ook nergens mee hoor. Want zo is dat. Maar de Bijbelse oproep is te komen tot hem die inderdaad vruchtbaarheid brengt. En die ook onze levens de gelegenheid geeft om vrucht te dragen voor hem en daarmee voor eeuwig. Dat is wat besproken wordt en dat staat in verband met, maar u zou het nog eens moeten lezen, Jesaja 55, waar ik net even vluchtigjes was, staat in verband met inderdaad dat Gods wegen, net op wegen, hè? Het is niet maar statische filosofie, maar dat Gods wegen, die gaan inderdaad van A naar B, dat die anders zijn dan de onze en dat Gods gedachten, die gaan ook van A naar B, dat Gods gedachten hoger zijn dan de onze en dat het de moeite waard is om je daarvan op de hoogte te stellen, om inderdaad deel te krijgen aan dat werk dat God doet. Zie? Het mag toch niet al te moeilijk zijn om op dit punt te komen, om te komen op het punt van, ja, Wat moet je eigenlijk met dit leven? En in het hoge tempo waarin het tegenwoordig allemaal moet, kom je ook inderdaad, dacht ik, ook wat vroeger bij dit soort conclusies terecht. Het is niet voor niks dat veel mensen, jonglui, vanuit mijn standpunt is bijna iedereen jong, hè? Op een enkeling na, dus ik kan het rustig zo zeggen, dat men het leven niet ziet zitten, eruit stapt. Hetzij nogal rigoureus, hetzij op andere wijze, via verdovende middelen enzovoorts. Want het zijn bekende roesmiddelen. Maar het is niks anders dan een uitstappen uit het leven als zodanig. Men wil eraan ontkomen, men wil er niet aan meedoen. Men heeft daar geen hoop in, geen toekomstverwachting. En daarna moet u die lui... Als ze niet het leven verliezen, moeten ze opnieuw leren zich doelen te stellen in het leven. Maar doelen stellen in het leven, dat kan nou eenmaal niet, want het leven heeft geen doel. Dat is het nou juist. En dat kost dan moeite. Dan moeten de mensen aangepraat worden. En dan vooral één dag tegelijk, want zo gaat het dan, hè. Dan moet je... Vandaag geen drugs is het dan, hè. En morgen begint het weer. Weer een dag zonder drugs enzovoorts. Ja, ik vind het heel traag. Het is waar, maar het is heel tragisch, want men heeft geen alternatief. Heb wij als kinderen gehad, wij zijn ergens heen onderweg. Het is wat we in de inleiding gezongen hebben ook. Dat de Heer een werk in ons zou doen en in ons en eventueel door ons. Maar ook als het door ons is, dan is het nog altijd in ons. Want het heeft sowieso een uitwerking op onszelf. En dat is dan ook inderdaad het doel. Daar zou een beetje, psycholoog zal ik maar zeggen, of psychiater of hoe de jongens maar heten, die zouden daar jaloers op moeten zijn, hoor. Want strikt genomen, zij doen aan zingeving. Dat is bij ons niet nodig. Bij ons wordt die zin gewoon aangereikt. De Heer zegt, dit is wat ik doe. Wat ik doe. Dat hoef je niet zelf te bedenken. Ik heb een plan en je kan zo instappen. Dit is klassiek. Dat is the gospel train is coming. En wat het maar was allemaal. And get aboard. Get on board, little children. Enzovoorts. En als je een little children bent, of hoe heet zoiets dan, hè? Een little child, als een kind, dan stap je gewoon in en dan ga je mee. Dat is waar het over gaat. En de rest doet de Heer. Zie? En dat is wat deze versen ook inderdaad voorstellen. Niet die armoedige kant van de zeven, maar de rijke kant van de zeven. En die wordt ons aangereikt door inderdaad dat woord van God dat wij zouden ontvangen en met zachtmoedigheid zouden laten planten in onze harten. Dat was Jacobus hoofdstuk 1. En zo sluit u deze brief feitelijk ook af. Dan hebben wij vervolgens vers 19. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, kortom, iemand gaat een broeder die van de waarheid is afgedwaald bekeren. Nou, dat niet alleen, het lukt hem zelfs. Indien dat zo is, dan moet die iemand weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel, een leven, van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken of eventueel verzoenen, als het tenminste gelezen wordt tegen een Hebreeuwse achtergrond, want bedekken is daar hetzelfde als verzoenen, weet u wel. Kafar, hè? Bedekken. Het is dus eigenlijk één lange zin, vers 19 en 20... met het idee dat wellicht iemand van de waarheid afgedwaald is en dus op een dwaalweg is. Want als je daarvan bekeerd wordt, Want als je de verkeerde wedstrijd, indien mogelijk.
Keer om.
Zegt ze dan. Indien mogelijk. Ja, zegt hij dat? Ja, bij jou moet het altijd wat netter benaderd worden. Maar, hè? Bij ons, tegen ons zeggen ze gewoon, keer om. En niet probeer om te keren. We krijgen gewoon de opdracht, hè. En niet alstublieft. Nee, gewoon, indien mogelijk. Keer om. Precies. En dat heet dus omkeren is bekeren in de Statenvertaling. Dus niks moeilijks aan dat woord. Het is terug op zijn schreden terugkeren. Dat wil zeggen, als iemand van de waarheid is afgedwaald, wordt hij geacht op een verkeerde weg te zijn. En hij wordt geacht zich te bekeren, dat wil zeggen om te keren, op zijn schreden terug te keren. En zodoende wordt een ziel van de dood behouden. Zo staat het er. Die weten dat wie een zondaar van de dwaling zijn wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonde zal bedekken. Dit kan dus wel naar deze formulering. Nou waren wij vanwege die regen enzovoort uit vers 17 en 18... waren wij even in Hebreeën hoofdstuk 6... dus een paar bladzijden hiervoor. En daar wordt in datzelfde stukje, in diezelfde pericoop, gesuggereerd dat wat Jacobus hier beschouwt als mogelijk, dat het niet mogelijk is. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Dat wil zeggen, het is slecht mogelijk. Het is moeilijk. Dat is Hebreeën 6 vanaf vers 4. Dat is net zo goed een omstreden schriftgedeelte dus. Of omstreden. Het wordt gewoon misbruikt. En daardoor raakt men erover in discussie, wordt het omstreden. Uiteindelijk gebeurt dat met de hele Bijbel. De reden daarvoor is, men wil die Bijbel niet. En men doet er andere dingen mee dan waar die voor bestemd is. En dan krijg je vanzelf de strijd om die inhoud. Maar er staat, want het is onmogelijk, dat want, ja, dat kun je nu even weglaten. Maar het legt verband met het voorgaande, waar de apostel zegt dat hij nou ophoudt met bepaalde dingen te vertellen. Want ja, als men nou eenmaal hardleers is en het toch niet wil weten, ja, dan kan hij het net zo goed loslaten. En dus zegt hij, want het is onmogelijk, en dan komt er zo'n zin met, lange zin met allerlei tussenzinnen. Het is onmogelijk om degene die afvallig worden, maar dan ben ik al in vers 6, wederom te vernieuwen tot bekering. En bekeren en vernieuwen zijn natuurlijk synoniemen. Maar het is onmogelijk degene die afvallig worden te bekeren, te vernieuwen tot bekering. Er staat niet dat degene die afvallig worden zich niet kunnen bekeren. Maar wel, zegt Paulus, maar ik kan hen niet bekeren. Van buitenaf. Als men dat niet wil, als men ervoor kiest om het een en ander los te laten, dat heet afvallig worden, dan, zegt Paulus, dan heb ik daar niks meer over te zeggen, eigenlijk. Ik heb ook niks nieuws te melden. Want het idee is dat degenen die afvallig worden wel weten waar ze van afvallen en daar bewust voor kiezen. En dan, wat moet je daar nog tegen inbrengen dan? Dat heeft niet zoveel zin. En dat zijn mijn woorden dan. En Paulus hier zegt, het heeft geen zin. En Jacobus zegt, nou ja, het kan. En als het lukt, dan dat is mooi. Als het lukt, is het leuk, heet dat. Dat heb ik van een IT'er geleerd. Als het lukt, is het leuk. Maar de volle zin luidt hier, het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven gesmaakt hebben, niet die ervan weten, maar het gesmaakt hebben, er deel aan gekregen hebben, inwendig. En inderdaad de Heilige Geest deelachtig geworden zijn, dan zijn ze dus wedergeboren. En gesmaakt hebben, let op het smaken, dat is in waarneming, maar inwendig. Niet uitwendig, hè? Uit beleving dus. Gesmaakt, geproefd hebben, ja. Gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Het goede, heb je dan ook het kwade woord Gods? Het antwoord is nee, maar het heet het goede woord Gods, omdat het een manier is om te spreken over de prediking van het nieuwe verbond. De blijde boodschap noemen we het. Hoewel de vertaling met goede boodschap ook heel legitiem is. En het goede woord Gods is de boodschap aangaande dat het nieuwe verbond is aangebroken. En dat past 100% in het kader van deze Hebreeënbrief, want daar gaat het allemaal over. En in deze Hebreeënbrief heten die betere of goede dingen inderdaad de toekomende dingen. En dat is de volgende term. Gesmaakt hebbende het goede woord Gods en dus de krachten der toekomende aion eeuw. Het gaat over wedergeboren mensen die afvallen. Waarom ook niet? Er zijn wedergeboren mensen die prediken dat je kunt afvallen. En daarmee demonstreren ze dat ze gelijk hebben. Ik neem even geef u even de tijd om erover na te denken. Ik heb wat eer aan te demonstreren. Maar dat demonstreren ze dan daarmee dus. En het idee is niet dat men, want dat staat hier ook niet, dat men zijn eeuwig leven als zodanig kan kwijtraken. Dat zou trouwens per definitie onmogelijk zijn. Want dan zou eeuwig leven ineens geen eeuwig leven meer zijn. Dat kan dus helemaal niet. Ik vind het altijd leuk om te zeggen dat dit soort problematiek helemaal niet theologisch van aard is, maar volstrekt taalkundig. Wat ook niet helemaal klopt wat ik nu zeg, maar, want die twee zijn niet van elkaar te scheiden. Maar in hoge mate wordt het dan een taalkundige kwestie, ja. Eeuwig leven is eeuwig leven omdat men het niet kan kwijtraken. Maar men kan wel in de praktijk er geen gebruik van maken. Nu. Dat weet ik zeker, want Paulus schrijft aan een wedergeboren mens, die Timotheus heette. Hij schrijft aan hem, grijp naar het eeuwige leven. En ik roep altijd, dat kan alleen maar omdat hij het had. Dan kun je ernaar grijpen. Gisteren moest ik nog grijpen naar één schroevendraaier. En dat kan, ja, dat kon, want ik had zo'n ding. Bij nader inzien, wel 100, maar zoiets. Er is altijd nooit één die past. Nou ja, die is er wel, maar die kan je dan niet vinden. Zo is het eigenlijk, hè. Ja. Toch? Wat dacht je van zoeken naar een schroefje? Van de juiste afmetingen ongeveer. Uit het kastje met laadjes. Er zijn meer dan 100 laadjes. Eén voor één opentrekken, spijkers, popnagels, allerlei maten, weerstanden, condensatoren, zekeringen, lampjes, parkertjes. Mensen houden toch op. Ja, je hebt ze dan wel. Maar goed, doe maar. Dat is handig voor als de winkels gesloten zijn, zeg ik maar. En voor de rest dient het tot niks, maar vooruit. Maar dat eeuwig leven, zo, ja, het is er wel, maar het is niet actief. Men zou het wel moeten leven. De Corinthiërs zijn er legendarisch om geworden. Die hadden wel eeuwig leven, ze waren heiligen in Christus en hoe het maar heten mag. Maar ze deden daar niks mee. Ze leefden gewoon voort als normale mensen met alle lek en gebrek en alle wereldse filosofieën enzovoorts. En probeerde daar het woord van God ondergeschikt aan te maken, zoals dat in onze dagen nog steeds 100% gebruikelijk is natuurlijk. Zo doet men dat, maar men maakt geen gebruik van de positie die men heeft of van de zegeningen die men heeft ontvangen. Men wil dat niet om een of andere reden. En Paulus zegt dan, nou ja, daar heb ik dan geen boodschap aan. Ik bedoel, aan hen heb ik dan geen boodschap. Dus daar hou ik me niet meer mee bezig, want het gaat toch niet werken. En dus zegt hij, dat is onmogelijk en dus ga ik maar gewoon verder met het waar ik mee bezig ben, wat ik moet doen. Namelijk niet maar met melk, zoals hij het noemt, maar nu met vaste spijzen. En dan weer terug naar Jacobus 5. Indien iemand van u van de waarheid is afgedwaald. Dat is hetzelfde. Afgevallen. Men is kwijtgeraakt. Men rekent er niet mee. Zoals van Demas staat. Paulus schrijft over hem. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En dat betekent niet dat de man zijn eeuwig leven is kwijtgeraakt, maar betekent wel dat hij het niet leeft in de praktijk. Dat hij gewoon leeft in de tegenwoordige wereld en daar deel van uitmaakt, daar een plaats in inneemt. Waarschijnlijk een volwaardig lid van de samenleving en al dat soort dingen meer. Er is verder niks negatiefs over te zeggen, behalve dan dat hij zijn normen verlegd heeft, verlaagd heeft. Lord, plant my feet on higher ground. Maar dat deed hij dus niet. En daar gaat het hier over, hè. Want het verhaal is namelijk dat dat oude leven in zichzelf onvruchtbaar is. En als het dan toch al wat voortbrengt, heet het in 1 Korinthe 3, hout, hooi en stro. En dat is dan waarschijnlijk van waarde in deze wereld. Je kunt er je dak mee beleggen. Dat moet je wel om de paar jaar opnieuw doen dan. Maar vooruit maar weer. Je kunt er wat mee. Vooral kun je de open haard mee aanmaken. Denk ik wel eens. En dat is heel handig. Maar het blijft in deze wereld. En dat gaat voorbij. Dat wordt door vuur teniet gedaan. En het brandt goed. Dat, vandaar die woordkeus. En vandaar deze symboliek, het gaat voorbij. En van zo'n productief leven blijft dus geen product over. Omdat het alleen hooguit, het is het meest gunstige geval, tijdelijke waarde had of heeft. Als het dat dan al had. Want u probeert dat dan toch enigszins positief te vertellen. Maar als iemand de waarheid loslaat, dat is dus het woord van God, het woord der waarheid uit hoofdstuk 1. Als iemand dat loslaat, daarvan afvalt enzovoort, dan raakt hij dus de weg kwijt, dat staat er ook. Die is afgedwaald. En als je afgedwaald bent, dan ga je verloren. Ook dit is gewoon een taalkundige kwestie primair. Want verloren gaan, dan ben je de weg kwijt. Mijn broer zegt altijd, ik ben de weg nooit kwijt. Die is altijd net onder me. Ja. Nooit de weg kwijt. Maar ja, dat is wel een erg platte, lage toepassing van het begrip weg. Dat is de route ergens naartoe. Als je die kwijt bent, dan ga je dus verloren. Zo heet dat. Je gaat wel, maar je hebt geen idee waar naartoe. Of je denkt dat je naar B gaat, maar je gaat in de praktijk naar C. Maar dat kom je pas later achter. Enzovoorts. Dan ga je dus verloren. Zo heet het, dat is de Bijbelse betekenis van de term apolumie. Verloren gaan. Verlorenheid. Verderf eventueel. Want zo wordt het dan ingevuld. Maar zo iemand die de weg dus kwijt is, als kind van God, die is dus afgedwaald. Die zou bekeerd moeten worden. En waar dat gebeurt, waar zo iemand, waar een zondaar, leuk hè, vervolgens heet zo iemand een zondaar in vers 20. Maar wat is zonde ook alweer? Dat je wat kwijt bent. De weg bijvoorbeeld. Dat is toch zonde als je de weg kwijt bent? Dat is wat het betekent, zonde. Dus die weten dat degene die een zondaar En afgedwaalde is echt volstrekt hetzelfde. Een afvallige, uit Hebreeën, die in zonde van de dwaling van zijn weg bekeert, die zal daarmee een ziel, en u weet wat dat is, een ziel. Ziel is gewoon het praktische, het actieve leven. Ja, van de mens, maar goed. Het gaat hier niet over apen natuurlijk, dus toch maar. Gaat over de mens. Dat zo iemand een ziel van de dood zal behouden. Ik vind het prachtig allemaal, want dood is eigenlijk, dat is niet om filosofische redenen, maar gewoon taalkundig al, dood is eigenlijk hetzelfde als zonde. Dood is namelijk scheiding. En dan is het ook mis. Zoals leven gemeenschap is, ik leg dat vaker uit natuurlijk, hè. Leven is gemeenschap, dood is scheiding. Ik roep altijd, de lijn is dood, weet u nog? Toen we nog telefoneerden via een kabeltje. De lijn is dood, wil zeggen, er zit een onderbreking in. Contact is verloren, maar als contact verloren is, dat is zonde. Want dan zit je zonde. Zonde wat? Ja, zonde verbinding. Hoezo? Dat is hetzelfde, dat is wat die woorden betekenen, nou één keer. In het Nederlands, in het Grieks, in het Hebreeuws, maakt niet uit, dat is de betekenis van de termen. Zodat een afgedwaalde is per definitie een zondaar en de prooi van de dood. Afgesneden, de weg kwijt. Hij gaat verloren, vandaar dat wij in de wat absolutere termen van het evangelisch jargon de term verloren gaan gebruiken voor iemand die helemaal geen leven heeft, zal ik maar zeggen. Toch? Of die terechtkomt in de tweede dood, of wat je daar maar bij noemt of bedenkt. Dat is niet echt de strekking van de termen, maar men zou wel weten wat die termen wel betekenen. In 1 Korinthe staat dat het mogelijk is dat iemand, een broeder, verloren gaat door ons, door de vrijheid die wij ons permitteren. En we hebben die vrijheid, maar als we er gebruik van maken, dan kan het erop uitdraaien dat anderen daardoor verloren gaan. Staat er. Maar het betekent ook niet meer dan dat ze daardoor de weg kwijtraken. Ze raken daardoor in verwarring. En er zijn mensen die raken nogal gauw in verwarring, hoor. Vooral tegenwoordig. Nee, er zijn redenen op vooraan te wijzen. Ik bedoel, drijf er niet de spot mee, maar ja, zo is dat nou eenmaal. Men raakt daardoor van streek, heet dat. En als je van streek, je weet wat er gebeurt als je van streek bent, dan ben je de richting kwijt. Want de streken zijn de posities van de kompasnaald. Streken. Ik weet niet, zijn dat hetzelfde als graden? Ik weet niet, maar zoiets is het in ieder geval. Het is de richting. Dus als je van streek bent, dan ben je de richting van je leven kwijt. En daarmee van je denken, dat is wat het betekent. En dat is zonde, dan zit je er weer naast, dan ben je weer aan het verdwalen. En dan ga je dus verloren. En dan, ja, dat is de werking van de dood. En dat is het, in feite, dat is waarom dit leven onder de zon, deze oude schepping, in zichzelf geen doel heeft. De verbinding is er niet. Het gaat nergens naartoe. Dat is allemaal afgesneden. Alleen, er is er gewoon bijbels jargon voor. Dat heet, de wereld ligt in de boze. Of in de macht van de zonde. En sommigen noemen het, wat de mens betreft, de erfzonde. En dat is allemaal terecht, die terminologie. Maar je moet wel begrijpen wat het is. De contacten zijn verbroken. Vandaar dat gemeenschap en leven, dat zijn de hoge normen die in de Bijbel gehanteerd worden. Maar het zijn dingen die in deze oude schepping wel gekend worden, in de zin van, we weten dat het bestaat of dat het zou moeten bestaan. Maar we weten tegelijkertijd dat, voor zover het dan toch bestaat, het maar heel beperkt is en tijdelijk. En op termijn dat het niet bestaat. En dat is de werking van de dood. En daarom heet het ook gewoon, gedenk dat gij die eertijds dood waart. door de misdaad en de zonde waarin gij gewandeld hebt, enzovoorts. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht. Efeze 2, vers 1, en wat er verder volgt. Dat God ons levend gemaakt heeft en daarmee wat verbindingen gelegd heeft, wat contacten gelegd heeft, wat stekkertjes hier en daar ingezet. Ik zit in de telefooncentrale met dat patch B heet zo'n ding voor, met die stekkers in, weet je wel. Moet een verbinding gelegd worden enzovoorts. Nou ja, dat is waar het over gaat feitelijk. Want als die verbinding er niet is, dan is het de werking van de dood. En de dood werkt inderdaad ook in de gelovigen. Dat wordt op verschillende plaatsen beschreven. En dat is met betrekking tot die oude mens en de werken van de oude mens. Zie? Maar de bedoeling is dat we aan de andere kant dat andere leven hebben. Dat we ons daarop richten, dat we grijpen naar dat eeuwige leven enzovoort. En daarmee onze ziel van de dood behouden. We hebben het ooit gehad, naar aanleiding van hoofdstuk 1, vers 21, over het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En ik zal wel waarschijnlijk daar uitgebreid op in zijn gegaan, op de uitdrukking als zodanig, namelijk de zaligheid van de ziel. Maar heb ik waarschijnlijk dit laatste vers van Jacobus niet genoemd, maar die hoort er wel bij. Een ziel van de dood behouden. Dat gaat over het praktische leven van de mens. En daarmee, want het kan niet anders, het praktische leven van de gelovigen, uiteraard. Dat daar wat van terechtkomt. Van dat werk dat God in ons zou doen, via de krachten der toekomende eeuw, dan wel via het goede woord Gods, met dank nog weer aan Hebreeën 6. Kortom, via het woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen en dat vrucht zou uitwerken in onze levens. En dat is dus waar het om gaat. Daarom lees je ook in de Hebreeënbrief, niet alleen in hoofdstuk 6, maar later ook in hoofdstuk 10, dat wij niet alleen zouden ingaan in het heiligdom tot achter het voorhangsel en op een verse levende weg, maar dat we ook op elkander zouden acht geven, elkander aansporende enzovoorts. Want als wij die onderlinge bijeenkomst, want zo heet dat, nalaten, blijft er alleen een schrikkelijke verwachting des oordeels over die de tegenstanders zal verslinden. Zo staat het dan. Dat is het oordeel over het leven, praktische leven van de mens, van de gelovigen dus. En daar zouden we voor bewaard worden. Dat is de hele strekking van de Jacobusbrief. Zien? En daarmee worden dus ook menigte der zonden bedekt of verzoend. En zonden, ja, dat is weer hetzelfde. Dat is die missen. Elke stap die je zet op een weg waarbij je van de waarheid bent afgedwaald, is in zichzelf een zonde. Een misstap. Toch? Nee, ik dacht ineens aan het woord misdienaar, maar het geeft een nieuwe betekenis aan het begrip misdienaar. Doe maar. Ja. Maar hiermee worden menigte der zonden missers bedekt. Het is deze is klassiek. Als je het woord zonde of zonden in meervoud in de Bijbel in een bepaalde zin niet begrijpt, dan vul je daarvoor in misser. Een misser. Twee missers. En dan, dat is duidelijk. Dat is klassiek, dat is niks bijzonders wat ik nu zeg. En dat zit hier ook aan vast natuurlijk. En bovendien werpt het licht op. En dan ben ik weer in de Hebreeënbrief die hiernaast staat. Waar staat dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek verzoening doet voor de zonden des volks. En een van de problemen die we daar dan mee hebben, ontstaat natuurlijk door... Wat ik dan altijd maar noem een minimalistische schriftverklaring. Vooral populair van ouds in evangelische kring. Helaas. En dat zeg ik omdat ik mezelf daartoe reken. En me bewust ben hoe het daar gaat. Daarbuiten weet ik ook weinig. En dat wil ik graag zo houden. Ik doe mijn uiterste best. Maar die minimalistische van zonden, dat zijn overtredingen en die moeten verzoend en vergeven worden en zijn van onze schuld af. En daarna hebben we geleerd dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden en dat onze schuld is verzoend en dat is dan klaar. En als van Christus staat dat hij verzoening doet voor de zonden van zijn volk, zeggen we, nou ja, daar ging het toch over. Maar bij nadere zin... Nee, want dat was een uitspraak niet over wat hij gedaan heeft in zijn zoendood. Ik blijf dan maar even bij het evangelisch jargon. Maar dat staat over wat hij doet sinds zijn opstanding. Als hoge priester van het nieuwe verbond, als hoofd en eerstgeborene van zijn volk. Want in die positie doet hij verzoening voor de zonden van zijn volk. En is daar, dat was Hebreeën 1, volgende vers. En daarbij is hij getrouw aan geheel zijn huis. In geheel zijn huis. Wiens huis wij zijn. Maar wij zijn dat pas nadat onze zonden verzoend zijn geworden. Aan het kruis van Golgotha. Evangelisch jargon. En die staat er 100% achter. Maar... Zo is het. Maar wat betekent het dan dat hij sindsdien verzoening doet voor onze zonde? En het antwoord is, ja, je moet het woord zonde ook niet bagatelliseren, maar het is gewoon misses. Hij doet verzoening voor onze misses. Dat wil zeggen, die worden ons niet aangerekend. Hij doet er ook verder niks mee eigenlijk, maar hij doet er wat anders, legt er wat anders overheen. Verzoenen is trouwens van verzoendag. Want het wordt uitgelegd in de Hebreeënbrief. En verzoendag, dat verzoenen is kafar. En kafar is een kap. Kafar, kap. Ons woord kap. Bedekken. Hebben jullie? Verzoendeksel, kaporet. Deksel, kap. Het is gewoon ons Nederlandse woord ook. Dus, hè? Het is bedekken van grote verzoendag. En dat is wat de Heer doet. Hij doet daar een bedekking overheen. Want hij houdt zich niet bezig met de bestrijding van onze missers. Hij geeft ons iets anders. Hij stelt ons daarboven. Geeft ons een nieuw doel. Een doel wat in die oude schepping helemaal niet bestaat. En ook niet bestaan kan. Enzovoort. En doet een werk in ons waarbij hij ons opvoedt en onderwijst voor onze... toekomstige bestemming, roeping, hoe dat maar heten mag, tot koningen en priesters enzovoorts. En wat dat oude leven betreft, ja, dat zit waarschijnlijk vol missers, maar dat, ja, dat doet er helemaal niet toe. Wij worden onderweg daarvan gereinigd en dat is wat hij doet door zijn woord. En dan ben ik weer terug hier aan het eind van de, nou ja, in heel de Jacobusbrief. Het gaat om dat woord van God, het gaat om die waarheid die we zouden leren verstaan. En daarin spelen missers in de zin van zonden geen rol van enige betekenis meer. Strikt genomen, alles van die oude mens is sowieso mis. Maar dat is weggedaan. En wij worden geacht ons te richten op andere dingen dan de missers en daarmee zonden van de oude mens. Wij worden geacht ons te richten op wat de Heer aan ons te melden heeft vanuit die positie in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel van de troon der genade, vanaf de kaporet, vanaf de... verzoendeksel enzovoort vanuit zijn verheerlijke positie, want daar roept hij ons tot zich, omdat het tot vandaag grote verzoendag is, zegt Hebreeën. Hebreeën 9 in het bijzonder. Ja. En daar worden wij onderwezen en zitten wij aan zijn voeten en dat soort dingen meer. En wordt ons verteld wat onze toekomst is, waartoe hij ons geroepen heeft. En inderdaad, onderweg krijgen wij het een en ander te doen. Hij vult ook onze handen. En dat soort zaken. Maar van zonde staat er. Nee, hij zou onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En waar hij verzoening doet, zouden wij geen weet van zonden meer hebben. Geen besef daarvan. Niet in onze relatie tot de Heer in elk geval. Want ja, die missers, ja, daar houdt de hele wereld zich mee bezig. Dat is de waan van de dag voor de wereld als zodanig en voor elk mens individueel. Hoe voorkom ik dat ik een stap verkeerd zet? En wat zijn dan de goede stappen? En wanneer moet ik die doen? En hoe moet ik die doen? En al dat soort zaken weer. Daar gaat het toch altijd over? Over het probleem dat we als mensen niet werkelijk een doel hebben. En dan steun zoeken bij anderen en zeggen, nee, maar we moeten ook met elkaar onderweg gaan. Alsof dat er iets aan verandert. Want niemand van ons weet waarheen we onderweg zijn. Dan gaan we samen op weg en dan weten we nog niet waar naartoe. Weet je wel? Al dat idee van samen staan we sterk. Ja, waar tegen? En waar moet het dan naartoe? Waar moet het naartoe? Dat is de bekende kreet, hè? Waar moet het naartoe? Ja, dat weten we niet. Dus ik zou zeggen, als we het toch niet weten, blijf dan maar gewoon zitten. Anders worden ze druk op straat. Dan sta je maar in de file. En die file denk ik ook altijd, waar moeten die mensen naartoe? Dus soms denk ik, nou, het wordt druk vanavond. Hè? Zijn Oldenbroek in de file, het wordt druk vanavond. Nou ja, weet ik veel. Onderweg naar niks. En men is toch druk allemaal. En dat kruipt maar als mieren door elkaar heen, denk ik. Ik weet het niet, maar... Het is zo mis. Men weet niet waar naartoe. En wij als gelovigen, wij worden geacht te weten waarheen we onderweg zijn. Te weten waar we vandaan komen. Wie we zijn, waarheen we onderweg zijn. En wie dat zo voor ons geregeld heeft. En dat is het hele idee. En daarom, wij worden onderwezen door het woord... door de Heer zelf, maar dat heet inderdaad wijzen. Dat woord onder heb ik nooit begrepen, omdat het de bovenmeester was die ons onderwees, heb ik nooit begrepen hoe dat nou kan. Maar het heet ook niet onderwijzen of bovenwijzen, het heet gewoon wijzen. Het Hebreeuwse woord, jara, wijzen. Een pijltje zetten, richten, wijzen, dat is het. Dat is onderwijs, richting aangeven, onderrichten. Enzovoort. Nou, dat is wat de Heer doet door zijn woord. En daarmee wijst hij ons de weg en zegt, in mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. En dus, ja, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, maar dat is uiteraard hetzelfde. En mijn oordelen zijn hoger dan uw. Ja, logischerwijs, dat is ook hetzelfde. Want oordelen heeft te maken met of je de bocht omgaat of niet. Dat is wat het woord eigenlijk betekent. Crisis van een cirkel, crisis, een bocht. Het is welke afslag je neemt. En dat heeft alles van doen met de weg. En de Heer bepaalt die voor ons. En dat is het hele punt. Alleen, hij verwacht van ons onderwerping aan zijn plan. En dus een bepaalde mate van nederigheid om ons daaraan te onderwerpen. Maar dat is een van de grote problemen van de oude mens, de natuurlijke mens. Men vraagt naar de zin van het bestaan. En dan heb je twee problemen. Het ene is, dat is er niet. Zei de filosoof lachend. Hij zegt, dat komt goed uit, want dan kunnen wij het eraan geven. Zei hij, kunnen wij mee aan de kost komen? Zei, economie zeg ik toch, schaarste moet je hebben. Geweldig. Doe maar, gaat goed met de economie. Schaarste zat. Maar dat is het ene probleem. En het andere is, als iemand je vertelt wat de zin van het leven is, dan moet je nederig genoeg zijn om dat te accepteren. En dat is in de praktijk een groter probleem, omdat de prediking van het evangelie een prediking is van dat er wel degelijk een zin is van het bestaan. U weet wel, Paulus in Athene, de filosofische hoofdstad van de wereld, die zegt er is wel een zin van het bestaan. Dat is dat men God zou zoeken, de schepper van hemel en aarde. En dat is niet een oefening die je leven lang duurt of zoiets. Hij zegt, hij is niet ver van ieder van ons. Maar het is wel wat men zou doen. En dan maakt hij zich bekend. Maar dan moet je dus aanvaarden dat er zo'n doel is, en ook geen andere trouwens. Dan moet je dan een onderwerp, anders heeft het geen zin om er überhaupt maar naar te vragen. En dat is dus het grotere probleem. Want ja, ik denk dat er velen zijn die wel degelijk, nou, verhoudingsgewijs misschien te weinig, maar dat er velen zijn die wel degelijk enig besef hebben van wat de Bijbel leert en wat er de bedoeling van is, maar die a priori niet van plan zijn om zich daaraan te onderwerpen. Ze willen niet gerekend worden tot de lui die zich onderwerpen aan het einde van de klassiek overgeleverde boek, want ze vinden dat intellectueel een belediging. Ze vinden dat ze intellectueel genoeg zijn om zelf de dingen te onderzoeken en uit te vinden enzovoorts, en zelf te komen tot enige zingeving van het bestaan, en dat het aangereikt moet worden door lui die duizenden jaren geleden, nou, minstens 2.500 jaar geleden, het een en ander geschreven hebben. Mensen die dus volgens de theorie lang niet zo ontwikkeld waren als wij nu, enzovoorts, en die bovendien ook lang niet zo deftig gekleed waren als wij nu, en nog zelfs niet eens spijkerbroek hadden, zal ik maar zeggen. Laat staan gescheurde. Geitenwolle sokken, mensen houden toch op. Schiet me spontaan te binnen, zuster. Ik heb er zo'n last van. Ja, het is zonde. Maar ja, toen maar weer. En die vertellen ons dan van hoe het in elkaar zit. En daar moeten we ons dan zomaar aan onderwerpen. Ja, nou, dat is het probleem. Maar ja, er zit niks anders op. Constateren dat je de contacten kwijt bent. Dat er geen verbindingen zijn en dat de zaakje stuk loopt. En het andere is, ja, als de stekkertjes nou daar en daar ingaan, dan is het goed. Maar als je dat niet wil en zelf wat willen uitvinden, of je loopt in een doolhof, weet u wel, en dan komt iemand je vertellen, nou, als je nu hier rechtdoor gaat en bij de tweede struik linksaf en dan zo en zo, en dan kom je waar je wezen moet, dat je zegt, dat wil ik helemaal niet weten, want ik wil het zelf uitzoeken. Ja, dan, ja, maar toch gaan de velen zo door het leven. Hè? Ja. De wereld staat in brand, wij weten dat, maar we mogen niet hard roepen dat er brand is, want de mensen willen dat graag zelf uitzoeken. Toch? Ja, en we weten dat de mens verloren is en dat het echt nergens naartoe gaat. God heeft het ons geopenbaard, maar godsdienst, dat moet je vooral, want het wordt godsdienst genoemd, dat moet dan achter de voordeur en daar mag je naar buiten niks van laten blijken. Je mag wel gelovig zijn, je mag geen kruisje dragen. Toch? Nou ja, of een halve maan of een weet zo'n ding, wat weet ik het, een jurk of zo. Nee, oranje of wit of zwart, waar ze maar in lopen in al die jurken. Paars ook, dat is hoofdzakelijk in Rome, geloof ik. Maar waar ze maar in lopen dan, om aan te geven, weet u wel. Men vindt, je moet het maar voor jezelf houden. En dan sukkelen we maar zo door het leven. En de een heeft zus een geloof en de ander heeft zo'n religie enzovoort. Maar het moet vooral weggehouden worden. Men wil namelijk domweg niet weten. En men geeft ons onder andere dan de schuld van heel wat ellende die er in de wereld in de loop der tijden geweest is. Want wij worden geacht religieus te zijn. En iedereen weet dat de grote problemen in de wereld en de grote oorlog en bloedvergieten kwam allemaal van religie. Dan zeg ik het volkomen juist. Zeker als je weet wat religie is. En daarna roep ik ook altijd meteen, en wij zijn niet religieus. Ik tenminste niet. Helemaal niet. Sterker nog, ik ben gelovig en dat sluit religie uit. Nee, dit is geen theologische kwestie. Dit is een taalkundige kwestie. Jazeker, zeker wel. Wij geloven in wat God geopenbaard heeft. We leven uit zijn woord, uit zijn beloften. En inderdaad, het geeft ons kracht. Zeker wel. Maar niet maar omdat het een verhaaltje is, maar omdat de Heer dat woord bekrachtigt en zijn werk in ons doet. Dat hij dat in het verborgene doet. Verborgen voor de wereld als zodanig. Dat wil zeggen, op een onbewijsbare manier dus. Je kan het niet manifest maken. Ja, dat is inderdaad zo. Maar niettemin, het is in overeenstemming met wat hij geopenbaard heeft. En al ver voor de dagen waarin wij leven. Dat wil zeggen, tevoren aangekondigd wat hij zou doen en hoe dat zo zou gaan. En dat is wat we uit dat woord leren. Dan heb ik nog een paar losse opmerkingen ter afsluiting van deze Jacobusbrief. Ik ga er nou niet meer uitgebreid op in, maar ik wil het wel een keer hardop zeggen nog, dat de inhoud van de brief niet afhankelijk is van of toepasbaar is op een bepaalde, dan wel beperkte periode uit de heilsgeschiedenis. In elk geval gaat het over nieuwtestamentische tijd, namelijk sinds de opstanding van Christus. Maar het is toch niet anders dan de uitwerking van het algemene principe dat het ook in oud-testamentische tijd, dat wil zeggen sinds de dagen van Adam, het voor de mens toch heus zinnig was om te luisteren naar het woord van God en om daaruit te leven. En eventueel te doen wat de Heer vraagt. Maar dat laatste zeg ik met enige terughoudendheid. Het is in de eerste plaats dat men zich zou laten onderwijzen. En dat is te meer zo sinds de opstanding van Christus, omdat wij eerstelingen geworden zijn inmiddels van een nieuw verbond, omdat dat opstandingsleven van de nieuwe schepping inmiddels tot stand gebracht is en anderszins ook juridisch grond heeft gekregen. Wij zijn de eersten die daaraan hebben deel gekregen en daarom zijn wij geroepen tot koningschap, tot priesterschap, tot een hemelse positie. Al moet ik erbij zeggen dat dat laatste, de hemelse positie, niet expliciet genoemd wordt in de Jacobusbrief. En dat is dan ook de reden waarom die brief met gemak ook te plaatsen is in de, ook te plaatsen is, toepasbaar is en toegepast wordt in de dagen na de opname van de gemeente, want dat is nog steeds nieuwtestamentische tijd. Het is nog steeds dat mensen door geloof worden wedergeboren enzovoort en opgebouwd zouden worden door het woord van God in het geloof en wat dies meer zei. Het hele idee bedoel ik te zeggen dat de Jacobusbrief over iets anders zou gaan dan waar Paulus het bij gelegenheid over heeft, dat vind ik absolute fictie. Dat heeft iemand zomaar met een natte vinger bedacht. Maar als je de inhoud van de brieven kent, dan weet je ook dat dat verschil helemaal niet bestaat. Dat wil zeggen, al wat je bij Jacobus tegenkomt, kun je ook vinden bij Paulus. Nee, niet alleen in zijn zogenaamde vroege, maar ook in zijn zogenaamde late brieven. Dat maakt echt geen verschil. Het idee namelijk dat het woord van God in ons geplant zou worden en het zou onze zielen zalig maken. Men zou niet alleen horen des woords, maar ook daders des woords en daders des werks zijn. Kortom, dat woord van God zou onze levens vruchtbaar maken. Dat was het idee. En dat blijft zo. Zolang als deze oude schepping bestaat. Dat wil zeggen, in onze dagen zeker, hierna ook, in de dagen van de openbaring van het koninkrijk, ook trouwens in het geopenbaarde koninkrijk. Ik praat over de 1000 jaren. Dat blijft allemaal precies hetzelfde verhaal uiteraard. Het is gewoon nieuwtestamentische waarheid, zonder dat in deze brief specifiek gesproken wordt over de hemelse positie van de gemeente van vandaag. Maar het is daar ook niet in strijd mee. Op geen enkele wijze. En daar gaat het maar om. Het is gewoon algemeen nieuwtestamentische fundamentele waarheid. En we doen er goed aan om daarna te luisteren. En dus te doen wat de apostel zegt. Onze harten openstellen. Nou, wat de apostelen zeggen. Johannes zegt het op een wat specifieke manier. Maar Onze hart open te stellen voor het woord van God, dan wel voor Christus, voor de Zoon van God, dan wel voor het woord van Christus. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven en dat soort dingen weer. En wie hem niet heeft, heeft het leven niet, toch? Het woord van Christus wonen rijkelijk in u en het zal uitwerken op onze tong, want we beginnen te zingen. Dat is Efeze, Colossense. Of het zou uitwerken op onze tong, maar het is Jacobus hoofdstuk 3. Nou ja, dan wordt het van de negatieve kant belicht. Over die tong toch? Over, daar heet het misbruik der tong. Maar heus, het gaat over precies hetzelfde. En via de tong gaat het over het hele leven van de mens. Ik hoop dat ik dat ook duidelijk genoeg heb uitgelegd. Dat het niet maar gaat om de tong. Maar het is het eerste lichaamsdeel wat de mens leert gebruiken. Hè? Ook na de geboorte. Het eerste lichaamsdeel. Hij heeft het zelfs nodig om de melk tot zich te nemen. Dat is nog een knappe oefening voor de tong. Probeer maar even. Even sabbelen. Moet je met vacuüm trekken. Moet je mee. Dat doe je met de tong. Jazeker. Dat begint met de oefening. Want de tong is een zeer ingewikkelde, gecompliceerde spier. Die je nodig hebt voor de embouchure. Maar toen maar weer. Daar begint het mee, maar er staat model voor het hele lichaam. Want het hele lichaam is te beschouwen als een gecompliceerde constructie die aan alle kanten kan bewegen en scharnieren. En kortom, daarmee leeft men. Heb u dat nog? En dat is de Bijbelse gedachtegang. Men neemt het woord dat door de tong van God als het ware is voortgebracht. En dat woord krijgt in ons gestalte en wij brengen het weer verder voort. We werken het uit via de tong, maar feitelijk via heel ons leven. Dat is er de bedoeling van. En daardoor ontstaat dat leven, die gemeenschap, die wisselwerking tussen de bron van leven, God de schepper van hemel en aarde, en ons, die door het woord zijn levend gemaakt en die daarna weer woorden produceren. Wij dus woorden van aanbidding. Iets wat men ook versmalt heeft en toen opgeblazen. Maar het idee is dat heel onze levens zouden zijn in en al aanbidding en leven in dienst van God en tot eer van zijn naam. Dat wil zeggen een leven waarin God verheerlijkt zou worden. Waar dat gebeurt, wordt een ziel van de dood behouden. En daar zullen we voor danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij u mogen kennen, leren kennen, omdat u zich bekend gemaakt hebt, omdat u zichzelf hebt bekend gemaakt in uw woord des levens, uw woord der waarheid, dat woord dat inderdaad in onze harten geplant zou worden en ook onze zielen zou zalig maken. Dat woord dat bepalend zou zijn voor ook onze gedachten en onze levens als zodanig. We danken u dat we mogen leren verstaan dat het niet de bedoeling was dat we onze eigen levens en eigen gedachten zodanig zouden ontwikkelen dat we onszelf zouden aangenaam maken voor u. Kortom, dat we religieus zouden zijn, maar juist andersom, dat we zouden luisteren naar uw woord en uw gedachten, opdat we ons die eigen zouden maken en daardoor veranderd zouden worden naar de inwendige mens en dan van binnen ook naar buiten toe als daders des woords en daders des werks. Wij danken u dan dat we ook vandaag weer hier mochten zijn om ons met deze fundamentele dingen bezig te houden en om ons te richten op niet de omstandigheden in de wereld of de omstandigheden waarin de natuurlijke mens nou eenmaal altijd verkeerd, maar integendeel om ons te richten op u en het werk dat u in ons zou volbrengen. Daarom dragen we onszelf aan u op met alle vrijmoedigheid en komen wij tot u in de troon uwer genade, opdat u tot ons zou spreken en opdat uw werk zou volbracht worden en daarmee uw kracht in onze zwakheid. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.